Als het hinder is, is het hier.
Je suis né dans un pays qui a une histoire.
Ik ben geboren in een land met een geschiedenis.
Et quand on me met dans ce côté-là, ça me m'étonne.
En ik ben geboren aan een bepaalde kant. En als ze mij aan die kant zetten, dan verbaast me dat niet. Maar ik voel me niet daar. Ik voel me gewoon een mens.
Mais quand on dit que je suis Rwandais,
als mensen mij zeggen dat ik Rwandees ben, of Hutu, ja, dan laat me dat koud.
Ce sont des masques qu'on me fait porter. Pourvu qu'on ne profite pas de ces masques pour me massacrer.
Het is als hemden die men mij aantrekt, als maskers die ik moet dragen. Als ze die maskers maar niet gebruiken om mij af te maken.
Lorien en Tezimana leven waar je bent.
Je voyais.
Ik kon van ver, van op de weg zien dat mensen werden gedood. Bijvoorbeeld, toen ik in Karubanda aankwam, zag ik in het bos mensen die op iets aan het slagen waren. Alsof ze een slang doodsloegen. Dat was trouwens ook wat men mij vertelde aan de wegverspelling. En ik vroeg, maar waarop zijn die mensen daar aan het slagen? Want ik zie niet wat er op de grond ligt. Ik zie enkel mensen die opstaan en slagen. En toen zeiden ze, ze zijn een slang aan het doodslagen. Maar die zogezegde slang, dat waren mensen. Het waren mensen die vermoord werden. Maar wanneer je lang genoeg verschrikkingen meemaakt, dan herpak je je. En toen ik me herpakt had, zag ik niet meer af. Maar ik zei tegen mezelf dat de schade zoveel mogelijk beperkt moest worden. Meer niet. En toen ben ik gaan proberen om die mensen eten te geven. Eindelijk besefte ik dat we in het onbeschrijfelijke waren beland.
Vandaag ontmoeten we Lorien Tezimana, een Rwandese theoloog. Dit buitengewoon personage, deze denker, deze mens die mensen samenbrengt, verbleef in België in een klein dorp in Henegouwen, waar nu ook zijn familie woont.
Papa était catéchiste depuis les années 40.
Papa was catechist sinds de jaren 40. Al vanaf het begin, echt waar, vocht hij ervoor dat mensen niet vermoord werden, dat de Tutsi's niet vermoord werden, van toen al. Het eerste dat ik van mijn moeder geleerd heb, is authenticiteit. En zij heeft ons geleerd om mensen te respecteren. Ik zeg niet dat ik een tedere jeugd heb gehad met lekker niks doen. Nee. Ik moest werken. Ja, ik moest werken. Ik moest werken en ik hield daar niet van. Maar dat heeft me gevormd, zonder dat ik het besefte. En het heeft me geleerd om vroeg op te staan. Ik moet toegeven dat ik niet bij de beste was in de lagere school. Als kind was ik echt mager. En dat zou enorme gevolgen hebben op mijn latere leven. Want wanneer bij ons iemand mager is, dan is hij de zondebok van de anderen. En als de kleinste thuis, huilde ik bovendien gemakkelijk. Als een jongen huilt in Rwanda, dan is dat een ramp. Men zegt dan dat je de vijand je tranen niet mag tonen. Dat je ze moet inslikken, dat ze van de binnenkant moeten stromen, niet aan de buitenkant. En later, toen ik groter werd, zocht ik een manier om mijn zwakheid te compenseren. Zo ben ik met gevechtsporten begonnen. Eerst en vooral om mezelf te beschermen.
In
1979 is Lorien Tezimana theologie en wetenschappen gaan studeren in Kinshasa. Na zijn studies in Kinshasa komt Lorien een derde cyclus volgen hier in België. Hij begint op dat moment de gebaande paden van het academisme te verlaten om zich te verdiepen in een meer lichamelijke en spirituele levensfilosofie, het Taoïsme.
Wanneer ik met Tai Chi begon, ontdekte ik een inwendige energie. Ik ben dus de filosofie van de Tao gaan bestuderen, wat geen intellectuele filosofie is, maar een gedanste filosofie. Een lichamelijke filosofie. Het gaat er niet om te spreken, maar om de dingen te beleven. Maar de ervaring die ik daar heb opgedaan, noem ik mijn oprichtende ervaring. Toen ben ik beginnen begrijpen wat het is om vandaag te leven. Toen begon ik te begrijpen dat het leven geregeerd wordt door intenties die we hebben over het leven. Leef vandaag. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. En ik voeg eraan toe en aan zijn eigen geluk. Met die ingesteldheid ben ik naar Rwanda teruggekeerd.
Je suis rentré au Rwanda.
Ik ben in 1990 dus naar Rwanda teruggekeerd. Ook al kwamen er stemmen op die zegden dat er oorlog aankwam in Rwanda. En het was op 1 oktober dat de oorlog is uitgebroken. En we zijn beginnen vechten tegen de ideologie van de etnische haat die toen begon op te komen. We werden met de oorlogscontext geconfronteerd en ze waren echt bezig met mensen tegen elkaar op te zetten. En wij deden net het tegenovergestelde. Het is die context eigenlijk die gemaakt heeft dat we de grond van het menselijke geweld zijn gaan uittypen.
En we hadden deze synthese op een concept fondamental in de cultuur Rwandaise, het concept van imagarik.
We hebben deze synthese gebaseerd op een fundamenteel concept in de Rwandese cultuur, het concept impagarike, wat betekent de plaats, het verticale, maar het betekent ook het geluk in Kinyarwanda. Dus wanneer je impagarike bent, het hoofd naar de hemel gericht, als je impagarike loopt, je blik gericht naar je naaste, je voeten goed recht op de grond, dan krijg je impagarike.
Mais le problème, c'est que depuis la fondation du monde, le commencement de l'histoire, justement
l'homme. Maar het probleem is dat sinds het ontstaan van de wereld, sinds het begin van de geschiedenis, de mens eigenlijk ondersteboven staat. Hij is niet meer impagarike. Je ziet het eerste bewijs daarvan bij de geboorte. Je wordt met je hoofd eerst geboren. Je bent ondersteboven. Het vergt heel veel tijd en veel energie om weer juist te komen staan.
Ça veut dire que l'humain, au lieu de contempler le ciel, se laisse obnubiler par la terre.
Dus ondersteboven staan, wat wil dat eigenlijk zeggen in ons model? Dat betekent dat de mens, in plaats van de hemel te aanschouwen, zich laat verduisteren door de grond. Dus als iemand ondersteboven gaat staan, wil dat zeggen dat hij zich omdraait. Of hij staat omgedraaid en je denkt met je voeten en je loopt met je hoofd. Eigenlijk is dat omdraaien het mimische verlangen. Ik wil dit of dat omdat jij zegt dat het van jou is. Dus materiële zaken worden een twistappel. En in plaats van elkaar te beschouwen als broeders, beginnen we elkaar als vijanden te beschouwen. Dus sinds we ondersteboven staan, en dat is dus sinds het begin van het ontstaan van de wereld, is er geweld. En dat geweld kent zijn oorsprong in het mimische verlangen en wordt mimisch geweld. Het gaat dus fundamenteel om het onvermogen om één en meerdere identiteiten tegelijk te behouden. En daar begint verdeeldheid die tot genocide leidt.
In 1994 was doden de wet in Rwanda. Als jij mij niet doodt, dan dood ik jou. Deze wet wordt helemaal gek. De gerechtelijke instellingen storten in en het land komt in een onbeschrijfelijke chaos terecht.
Toen ik rijst bracht naar Houye, werd ik tegengehouden door een massa opgehuwde mensen. De chauffeur Anastase, die de camionetten bestuurde, beefde over zijn hele lijf. En ik zei, Anastase, als je zo blijft bibberen, worden we nog vermoord. Weet je, als je bibbert voor een woedende hond, dan zal hij je bijten. Je mag niet bibberen. Je moet waardig blijven, zeker van jezelf. Toen zijn ze gekomen en ze hielden ons tegen. Ze waren mensen aan het vermoorden in het bos. En ze vroegen aan mij, waar ga je met die reis naartoe? Ik zei, ik ga de mensen in het dorp daar eten brengen. Maar weet je wel wie die mensen zijn, zeiden ze. Ja, ik weet het. Het zijn Tutsis die jullie uit hun huis hebben weggejaagd. Die mensen daar ga ik eten brengen. En als jullie ze willen doden, dan is dat jullie verantwoordelijkheid. De mijne is hen eten te geven. En ze antwoordden, maar weet je dan niet waar je je aan blootstelt? Ik zei, waar stel ik me dan aan bloot? Wel, je kunt vermoord worden. Ik zei, dan is dat zo. Gaan jullie me vermoorden? Waarom? Als jullie honger en rijst nodig hebben, dan zal ik jullie dat geven. Wacht, ik ga jullie nu al wat rijst geven. Waarom zou ik hen dat geweigerd hebben? Nee, zeiden ze. Laat hem dat maar brengen. We nemen het hen vanavond wel af, repliceerden ze. Begrijp je? Dat is een van de zaken die me heeft gered. Dat ik daarmee bezig was tijdens de genocide. Ik was bezig met voedselbedeling.
En toen je die mensen zo bezig zag, was je toen bang?
Je vais te dire une chose. tu as peur. Et à la fin, tu vas au-delà. Je ne sais pas si c'est au-delà ou en deçà de la peur. Tu deviens un Kinyarwanda.
Ik ga u iets zeggen. Je bent bang en uiteindelijk ga je boven die angst staan. Ik weet niet precies of je dan boven of naast de angst gaat staan, maar je wordt, wel in Rwanda, wordt men Ugainduk Kinyan. Alsof je morfine in je lijf hebt en je niets meer voelt. Ik was natuurlijk bang. Elke morgen, ik deed een uur tai chi, want ik moest absoluut mijn energie laten stromen.
J'avais peur, comme tout le monde.
Ik was bang, zoals iedereen. Ik was woedend op de mensen die mensen vermoorden. Maar toen ik ze voor me zag staan, moest ik juist hard aan mijn innerlijk werken. Ik beschouw ze als mensen die het verkeerde pad hadden gekozen. Niemand is veroordeeld. We hebben altijd een bewustzijn dat kan ontwaken. Ik bedoel, ik blijf mij bewust tegenover iemand die iets onherstelbaars begaat als een genocide. Dat hij eruit kan geraken. Dat hij ervan terug kan komen en dat hij waarschijnlijk mijn makker is. En die makker in hem wil ik zoeken. Die makker is de mens in hem. Maar om daarin te slagen, moet ik mijn eigen menselijkheid behouden. Wat betekent dat ik iets als een bliksemafleider moet activeren. Ik moet de angstenergie die hij op me overbrengt kunnen opvangen en naar de grond doorsturen. En hoe stuur ik die door naar de grond? Ik relaxeer en adem diep vanuit mijn buik. En dan kan ik hem zeggen... Je mag je ontspannen, ook al is de oorzaak van die spanning er nog. En ik zeg hem in het Kinyarwanda... Je rust uit terwijl de vijand nog achter je aan zit. En je komt tot rust. Dat wil zeggen dat je hem eigenlijk al verslagen hebt, want je bent niet meer bang van hem. Eigenlijk, als je ophoudt bang te zijn, heeft men geen grip meer op je. En dan ga ik mijn twee belangrijkste wapens gebruiken. Voor mij zijn de belangrijkste wapens van de mens zijn blik en het woord. En in het woord is wat je zegt niet zozeer belangrijk, maar wel de toon waarop je het zegt. En als ik hem aanspreek van mens tot mens op een toon van gelijkwaardigheid, van respect en vastberadenheid, dan roep ik zijn menselijkheid op. Ik spreek hem aan in zijn menselijkheid en dan kunnen we beginnen praten. Het moeilijkste is wanneer die ander onder invloed is van drugs. Want dan kan je geen beroep doen op zijn menselijkheid. Of toch moeilijk.
Bij het onbeschrijfelijke, het onmenselijke, haalt Torien kracht uit wat hij de goede macht noemt.
De goede macht is eerst en vooral stabiliteit verzekeren. Een soort van verzekeren dat niet aan het wankelen brengt. En dit verzekeren is simpelweg het vertrouwen in het leven. Je kan eigenlijk niet weten dat je groot bent als niemand klein is. En je kan niet weten dat je hoog staat als er geen beneden is. En dat is onze wereld, die eigenlijk een wereld van illusies is. Onze wereld is een wereld die we creëren met onze eigen geest. Wij creëren die zelf en we kunnen hem dus ook weer uit elkaar halen en er iets anders van maken, iets anders creëren. Aangezien we één zijn met de wereld, zijn we onverwoestbaar. De vorm kan veranderen, maar wie we echt zijn, verandert niet en je kan het ook niet tegengaan. Dat is de eerste zekerheid en die zekerheid die geeft energie. Energie voor mij is de mogelijkheid om zelf het ergste te veranderen. Als je je herinnert wie je echt bent, kan je het ergste dat is voorgevallen opnieuw doen en het anders en nieuw maken. Zo kan je begrijpen dat als ik naar jou kijk, Pascaline, ik eigenlijk Lorien zie in de vorm van een blanke vrouw. Zie je? Ik kan het zo uitdrukken. Ik zie Lorien, zijn hele wezen... Niet het lichaam dat jij ziet. Ik zie eigenlijk mezelf, maar op een andere manier. Jij bent mij anders. Ik ben jou anders. En dat betekent voor mij, zoals ik voor jou zit, eerder een uitnodiging naar de verwondering. Wat veel meer is dan het verlangen om te nemen of om af te wijzen. Het is verwondering voor diezelfde persoon, maar op een andere manier. Maurice Bellet zegt ergens... Wat je als de beste zult doen, zal je doen met het slechtste van jezelf. Dat vind ik echt een geweldige uitspraak. En zo zie je maar, niemand kan worden veroordeeld. En dat is wat ik uittest in de Rwandese samenleving, in het zoeken naar verzoening in Rwanda.
Laurien, wat zou de oplossing zijn voor gerechtigheid in Rwanda vandaag? Wat moet men doen met een genocidair?
Straffen betekent niets, want je sterkt hem in zijn geloof dat hij gelijk heeft en dat jij de slechte bent. Genocidairen zeggen bijvoorbeeld: we hebben ongelijk gehad dat we ons werk niet afgemaakt hebben. Zie je? Je hebt hem versterkt in zijn logica. Je moet hem dus van deze logica afhelpen en hem naar een universele logica brengen waar we allemaal één zijn. En dat kan niet met een straf. Hoe dit wel kan, is met medelijden. Medelijden veronderstelt empathie. En empathie betekent voelen hoe jij voelt. Dus ik ben niet beginnen oordelen. Ik ben beginnen begrijpen. Al wil begrijpen niet zeggen vergoeilijken. En dus begrijp ik je, maar ik besef ook dat in jou de kracht zit om eruit te komen. De tweede etappe in het medelijden is het wakker maken. Empathie dus en dan wakker maken. Ik ga de goddelijkheid in jou wakker maken en je je eigen krachten teruggeven. Mijn bedoeling is dus om mensen aan zichzelf terug te geven. Hen uit dat model te halen van de werkelijkheid die hen opsluit in de criminaliteit. Zodat ze opnieuw mens kunnen worden. Dat dit hele proces bederft. Ten opzichte van een genocide blijft niemand neutraal. Dat is onmogelijk. Je bent voor of tegen. En dan moet je jezelf de kans geven om je menselijkheid terug te vinden. Je verankering in het menselijke. Dus is het jouw menselijke plicht om mij in dat geval terug naar de menselijkheid te brengen. En voor mij betekent gerechtigheid mensen terugbrengen naar de menselijkheid. Mensen wakker maken. Eigenlijk is er maar één manier om met de dingen om te gaan. In Rwanda of ergens anders. Het bewustzijn van de mensen moet worden wakker geschud naar de menselijke dimensie. Soms denk ik dat we het paard achter de wagen spannen. We leggen wegen aan, we bouwen mooie huizen en alles wat je maar wilt, maar het hart van de Rwandese is niet heropgebouwd. En dat kan alles opnieuw kapot maken. Een hart dat pijn voelt, kan geen vrede brengen. Wanneer je geen oplossing hebt langs de buitenkant, is er een aan de binnenkant. Als je slaagt in het vinden van een oplossing aan de binnenkant, zal de buitenkant ook veranderen. In het Kinyarwanda zeggen we: je kan wegvluchten van wat achter je loopt, maar je kan niet vluchten van wat in je loopt. Want daar loop je mee. Ga naar binnen. En als je daar veranderd bent, zal de buitenkant ook veranderen. Want dat is een uiting van wat je meedraagt. Daar ligt de moeilijkheid. Dat is juist één van de moeilijke kanten van de mensheid vandaag. En deze toestand wordt gestimuleerd door het verlangen naar winst. Dat is het. Eigenlijk speelt het kapitalisme daarop in. De globalisering speelt daarop in. En dat verbrokkelt het menselijke en dus de mens. Wanneer je mensen vertelt dat ze zich moeten herstructureren, kijken ze je aan alsof ze blind zijn. En ze vragen zich af waarover je spreekt. Ze zijn doof voor zo'n taal. Het is niet de taal van de reclame. Het is niet de taal van de media. Het is dus niet de taal van de heersende cultuur. En dat is eigenlijk moeilijk voor iedereen. En toch daar ligt de oplossing.
Helaas, het is moeilijk voor iedereen. En pourtant, c'est ça la solution. C'est sur l'axe de l'évolution de la conscience qu'il faut maintenant revenir. Et c'est ça que j'appelle la...
We moeten terug naar de as van de evolutie van het bewustzijn, die ik de verticale as noem. Het is de as van de bewustzijnniveaus. Van je lichaam, je hart, je intelligentie en je geest. Herpak jezelf en vraag je af: wat is het leven uiteindelijk? Heb je nog tijd om lief te hebben, om bemind te worden? Heb je nog tijd voor ontmoetingen? Nee, je bent bezig, opgeslokt door de tijd. En het verstand? Heb je nog tijd om zelf te leren denken? Om jezelf een denkende gedachte te vormen of slik je gewoon andermans gedachten? En zelf niet de gedachten, maar gewoon de reclame. Dat is het. Je bent bezeten door de televisie, je kan zelf geen boek meer lezen. En de geest? Nee, de geest die bestaat niet. We hebben hem gewoon afgesneden. Nee, nu weten we alleen, er bestaat alleen materie en winst. Eet, drink en morgen ga je dood. Idioot is dat.
L'histoire est assez...
De geschiedenis is nogal ingewikkeld. Je hebt de erkende geschiedenis, die door de sterkste in zijn voordeel wordt geschreven. En dan heb je de gekende geschiedenis. Die is veel omvattender dan de erkende geschiedenis. Je hebt dan ook nog de vertelde geschiedenis. Die is nog veel omvattender dan de gekende geschiedenis. En dan heb je de geleefde geschiedenis. En die is nog veel omvattender dan de gesproken geschiedenis. Zie je? Welke geschiedenis zal Rwanda in zijn boeken zetten voor de toekomstige generaties? Als men echt dichter bij de geleefde geschiedenis wil geraken, moet men het woord aan de mensen geven. En dat is het verhalend verstand. Dat is een van de vier soorten verstand van de burgers. Dat mensen kunnen zeggen wat ze hebben meegemaakt. Want wat we nu vergeten, zal ons later achtervolgen. Voor mij zullen we op die manier de geschiedenis van Rwanda moeten schrijven. Zoals alle geschiedenis trouwens. Maar dat is helaas niet hoe het gebeurt. Want om te vertellen moeten we beschermde ruimte creëren, waar mensen mogen praten zonder beoordeeld te worden, waar men gehoord wordt zonder veroordeeld te worden en waar waarheid kan worden verteld. Voilà, zonder dat komen we steeds op hetzelfde terug en zullen we niets leren van de geschiedenis. Het is toch duidelijk dat in de hele mensheid de mens niets heeft geleerd uit zijn geschiedenis. Of toch niet veel.
Tot slot, wat zou je aan de mensen willen zeggen?
Alors, j'aimerais leur dire d'abord les saluer avec un salut hindou que j'aime beaucoup. Namaste.
Wil ik ze aan willen zeggen? En eerst groeten met een groet waar ik veel van hou. Namaste. Namaste betekent, de God in mij buigt voor de God in jou. Allereerst namaste, beste luisteraars. Ik wil dat jullie je herinneren wie jullie echt zijn. Ik heb mezelf de opdracht gegeven om zo vrij mogelijk te leven. Of beter gezegd in vrijheid. Me niet laten ketenen, nog van buiten, nog van binnen. En ik heb mezelf ook opgedragen om mensen terug te geven aan zichzelf. Ik bedoel, hen te helpen om vrij te leven.
C'est-à-dire de les aider à vivre délibérément. Parce que j'estime qu'il est normal.
Want ik denk dat het normaal en gezond is om anderen hetzelfde te gunnen als mezelf. En aangezien ik het mezelf gun van me als een goddelijk wezen te zien en dit echt mag laten zien in de geschiedenis, zo beschouw ik jullie allemaal als goddelijke wezens. En ik wens dat jullie ook in de geschiedenis jullie goddelijkheid kunnen laten zien.
Comment cela? Eh bien, respectez vos corps et les corps des autres. Respectez vos cœurs.
Hoe dan? Wel, respecteer je eigen lichaam en dat van anderen. Respecteer je hart en andermans hart. Respecteer je verstand en dat van anderen. Respecteer je geest en ook andermans geest. Als je begint met dat respect, dan bouw je ongetwijfeld een evenwichtige maatschappij op.
Merci, Lorian.
Dat was Lorian Ntezimana, Leven waar je bent. Als het ginder is, is het hier. Een reeks uitzendingen van RCN Justice et Democratie. Gerealiseerd door Pascaline Adamantidis met de steun van Philippe Ossé en Patrice Hardy. Gemixt door Olivier Rutten. Op muziek van Daniel Stokkaert. De vertaling is van Geert Bossaerts en Petra Joos. Verteld door Benjamin Tolet en Charlotte-Anne Bongaert en gesteund door het Belgisch Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking. Deze uitzending kwam tot stand met de steun van de Europese Unie en het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.